Allen heel hartelijk welkom in deze dienst die vanmorgen in het teken zal staan van de voorbereiding op het heiligavondmaal. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. U kunt vandaag nog namen indienen van broeders die in aanmerking komen voor het ambt van ouderling en diaken. En u mag de heren straks dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. In verband met de voorbereidingsweek is er maandagavond Censura Morum. Als u iets daarvoor heeft, dan kunt u tussen 7 en 8 uur de scriba bellen. Op dinsdagavond is er de gebedskring. Op donderdagmiddag is de kerk weer open voor de gemeente en voor dorpsgenoten. Op donderdagavond hier in de kerk het bezinningsuur voor het heiligavondmaal. Alle hartelijk welkom om 8 uur. Op vrijdagavond is de 12 plus in Apenbroek. JV. En op zaterdagavond is er de startbijeenkomst van de Bijbelkring Timotheus, aanvang 5 uur. En dan kunt u de kopij voor het kerkblad van oktober tot en met aanstaande zaterdag inleveren bij de heer Dijs. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan met elkaar de dienst vervolgen met het zingen van Psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed en na de wet van de Heere, ook vers 5, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Psalm 51, nu vers 1 en na de wet vers 5. verootmoedigen wij ons voor de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En we mogen ook danken voor het oudere uitje dat er gisteren in de gemeente was. Laten we samen bidden, gemeente. Heere, zo komen wij deze morgen tot u als gemeente. waar u jong en oud vergadert, verzamelt hier in deze kerkzaal om te luisteren naar wat u te zeggen heeft. Maar heren, we zijn niet voor niets begonnen met die psalm. Kom, laat ons samen Israëls Heer, die rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Heren, u wil een ontmoeting met ons hebben. Maar we hebben ook gezongen, heren, dat dat niet zomaar gaat. Of dat het eigenlijk onmogelijk is om een ontmoeting met u te hebben. Want we hebben gezongen en we hebben gezegd hoe we eruit zien vanmorgen. En dan gaat het niet om onze kleding. Want wat dat betreft zien we er allemaal keurig uit. Maar dan gaat het over iets anders waar we van gezongen hebben. En dan hebben we tot twee keer toe met Psalm 51 dat woord vuil gezegd. Mijn vuile zonde. Een woord wat ook de kinderen wel kunnen begrijpen. We zijn vies. We zijn smerig. Door onze zonde. Doordat we niet dat doen wat u van ons vraagt. Doordat we niet de wil van de hemelse Vader doen. Die wil dat we elkaar, dat we u lief hebben. Met heel ons hart. Met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. En dat we onze naaste lief hebben als onszelf. Heren, er is niemand van ons die kan zeggen dat we dat van de week volledig gedaan hebben. We kunnen niet eens zeggen dat we dat vanmorgen gedaan hebben. Nee, heren, we komen hier vol vuile zonden. En we zeggen met David, we weten ook waar het vandaan komt. Het is niet een ander die het ons aangedaan heeft, die een ander die ons vies gemaakt heeft. Nee, het komt uit ons eigen hart. Ons eigen hart, die vuile bron van ongerechtigheden. En heren, zo kunnen we vanmorgen met niets anders dan met lege en met vuile handen tot u komen. Om u te vragen, heren, wilt u ons voorbereiden op die ontmoeting met u? Wilt u ons voorbereiden op het heilig avondmaal wat hier volgende week aangericht staat? En dan begint het toch, heren, dat we zien met welke vuile zonden we hebben te breken. En die we hebben te belijden. En dat we dat zelf, onszelf niet kunnen reinigen. Heren, juist op dat punt gaat het evangelie toch open. Op dat punt wilt u ons toch verkondigen, maar als je op dat punt komt, dat je met lege handen komt, dan is daar de Heer Jezus die ze vult. Die vergeving schenkt. Die liefde schenkt. Die reiniging schenkt. Die ons plaatst in de gemeenschap met Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, dan kunnen we u ontmoeten. Heer, wil ons zo nabij zijn als we straks uw woord gaan openen. Opnieuw de bergreden, opnieuw Matthäus 7 en opnieuw hele scherpe woorden die uit uw mond komen, heren. Heer Jezus, u hebt toen gezegd al tegen uw discipelen, niet ieder die zegt heren, heren zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. En zo zegt u het vandaag ook tegen ons. Maar dat zegt u niet om ons weg te jagen. Maar dat zegt u om ons te trekken. Omdat u niet ons verderf op het oog heeft, maar onze redding. Heere, geef dat er velen gered zullen worden vanmorgen, hier in de kerk en thuis. En dat niets ons zal hinderen om naar uw woord te luisteren. Misschien hebben we het wel een beetje koud, is het fris in de kerk. Geef dat doordat we er met elkaar zijn, we elkaar ook als het ware verwarmen. En dat die dingen allemaal weg zullen vallen. Als u tot ons spreekt. Ja, Heere, spreek tot ons. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar alleen omdat u dat wil. Omdat u daarvoor de kerkdienst hebt ingesteld. Dat u wat te zeggen heeft tot ons. En dan mogen we u ook dank zeggen, Heere, met het vele wat u gaf. U heeft ons weer bewaard en gespaard deze week. En we hebben gisteren in de gemeente met de ouderen van de gemeente na lange tijd weer een uitje mogen hebben waarin we elkaar goed mochten spreken, ontmoetingen hadden, waarin de onderlinge banden weer aangehaald mochten worden, waarin we dingen gezien hebben van de cultuur en in de natuur, en waarin we met al het goede verzorgd zijn. En heren, dan bidden we u ook voor de ouderen van de gemeente. Als we ouder worden, dan wordt het kruis soms steeds zwaarder, omdat mensen om ons heen wegvallen, omdat daar eenzaamheid is. Als we ouder worden, is het moeilijk als we zien dat ons lichaam niet meer alles doet wat we zelf zouden willen. Dat we misschien in ons hoofd nog veel energie hebben, maar dat het lichaam niet meer wil. Ja, heren, gedenk ook juist de ouderen van de gemeente. Er waren er gisteren ook die niet meer mee konden. En die dit misschien nu horen en beseffen, dat is weer iets wat ik moet missen. Nou, heren, wees ze nabij. En wil juist ook geven dat degenen die onze gemeente gebouwd hebben in hun levensavond nog veel van u mogen leren en veel genade uit uw hand mogen ontvangen en ook een rijke zegen mogen zijn voor de jongere generatie. Heer, zo dragen we hen in het bijzonder aan u op. Ja, we dragen de gehele gemeente aan u op, van jong tot oud. Dank u, heren, dat u die gemeente, dat u ons aan elkaar geeft en dat we zo met elkaar een en al oor mogen zijn naar wat de Geest tot de gemeente wil zeggen. Dat bidden we van u, om Jezus wil alleen. Amen. Wij openen vanmorgen de Heilige Schrift opnieuw in het Matthäus-evangelie, Matthäus 7. En dan zullen we vanmorgen voor de derde keer stilstaan bij de versen 13 tot en met 23. En dan valt het licht in het bijzonder vanmorgen op vers 21 tot en met 23. Maar we lezen de hele pericoop, het hele stukje wat een eenheid is. Matthäus 7, vers 13 tot en met 24. 23, excuus. Daar zegt de Heer Jezus: ga in door de enge, door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En vele zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is nauw en de weg is smal die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Maar wacht u voor de valse profeten die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distels? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, zo brengt een kwade boom voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een slechte boom goede vruchten voortbrengen. En iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dan aan hun vruchten herkennen. Niet een ieder die tot mij zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen op die dag tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam de duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen: ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de ongerechtigheid werkt. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar zingen van Psalm 51, het zesde vers, waarin die eerste regel betrekking heeft op hetgeen we gelezen hebben. Verwerp mij van uw aangezicht tot toch niet, want de Heer Jezus waarschuwt ervoor. Er zullen er velen zijn die straks bij de poort van het koninkrijk van zijn aangezicht verworpen worden. En wij zingen en wij bidden daarbij dat wij dat niet zullen zijn. Daarna lezen we het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Dus Psalm 51, vers 6 en daarna het avondmaalsformulier. Wij lezen het eerste deel van het formulier om het heilige avondmaal te houden. En ik ben normaal gesproken altijd gewend om dat tweede lijstje van degenen die geen deel hebben aan het Rijk van Christus voor te lezen. Ik doe het vanmorgen met het eerste lijstje, want we waren gisteren in Oudenbosch gemeente met de ouderen in de basiliek al daar. En ik moest daar vanmorgen bij het nadenken hierover aan denken. En ik ga daar verder niet veel meer over zeggen, maar u zal het bij het lezen wel opvallen. Dus het eerste gedeelte om het formulier, van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefde in de Heere Jezus Christus. Hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en hij zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij onszelf vooraf op de juiste wijze beproeven, en verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. En naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, en die vee, mensen en andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Allen die God zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, allen die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, die ontucht bedrijven, die drankzuchtig zijn, die stelen, die woekerrente vragen, die roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder alle die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen. Maar dat we dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. We gaan met elkaar zingen en ons daarmee ook voorbereiden op de prediking met Psalm 65 vers 2 en vers 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij in vers 3. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, dat wil zeggen verzadigen, reis op reis. Na afloop van de preek zingen we van Psalm 139, vers 14. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139, vers 14 is ons antwoord op de prediking. En de tekst, zoals gezegd, is Matteüs 7, vers 21 tot en met 23. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En hebben wij niet in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de ongerechtigheid werkt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de afgelopen week was het weer raak. Grote rijen op Schiphol, lange wachttijden en mensen die hun vlucht of hun aansluitende vlucht elders misten. En de reden werd volgens de directeur van Schiphol opgegeven dat de beveiligingsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op de luchthaven te weinig personeel beschikbaar hadden. Zijn die beveiligers waar je langs heen moet voordat je kan inchecken of je bent ingecheckt voordat je kan het vliegtuig op kan. Ga je spullen door een soort röntgenapparaat om te kijken of daar geen gevaarlijke stoffen of wapens in zitten. En je moet zelf door het detectiepoortje. Daar waren te weinig mensen en door die personeelsproblemen misten mensen hun vlucht en kwamen ze niet op hun bestemming. Problemen bij de detectiepoortjes op Schiphol. Onze tekst heeft het ook over problemen. Problemen aan de poort. En niet zomaar een poort. De hemelpoort. En nou zijn daar geen personeelsproblemen. Het probleem is niet dat je daar lange rijen hebt en dat de wachttijd om naar binnen te gaan extra lang is. Het gaat om het probleem dat je denkt door de security te zullen komen, maar er niet doorheen kan. Dat is wat de Heer Jezus zegt in vers 21. Niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Dat is nogal wat de Heer Jezus hier zegt. Hier wijst hij ons op die ernstige realiteit dat er straks mensen zullen zijn op de dag van zijn wederkomst, als het ware bij de uiteindelijke security van het koninkrijk der hemelen, en daar te horen zullen krijgen, je kan gaan. Want de toegang blijft voor jou gesloten. Het thema vanmorgen is problemen aan de hemelpoort. Problemen aan de hemelpoort. We hebben drie gedachten. Allereerst waarom de Heer Jezus over deze problemen begint. Ten tweede wat het probleem is. En ten derde wat de wil van de hemelse Vader is. Problemen aan de hemelpoort. Waarom de Heer Jezus over die problemen begint. Wat het probleem is en wat de wil van de hemelse Vader is. Ja, waarom begint de Heer Jezus over deze problemen? Want deze woorden die vervullen ons vanmorgen met een diepe ernst. Ik weet niet hoe het met u is, maar het komt de afgelopen weken telkens weer en telkens meer op mij af bij het bestuderen van Matteüs 7, hoe scherp of de Heer Jezus is. En hoe scherp zijn boodschap is. Twee poorten, een wijde en een nauwe. Twee wegen, een brede en een smalle. Twee bestemmingen, het verderf of het leven. Twee groepen mensen, die grote menigte, die verloren gaat. En die weinigen die ingaan in het leven. Twee soorten bomen. De slechte boom die omgehakt wordt en in het vuur geworpen. En de goede boom die vrucht draagt. En telkens weer die persoonlijke toepassing daarin. die daarin doorklinkt. Je hoort het. Je hoort bij de een of bij de ander. Ben je door de wijde poort gegaan of door de nauwe? De vraag wordt gesteld, leef je op de brede weg of ga je op het smalle pad? Ben je onderweg naar het verderf of naar het leven? Hoor je bij die grote menigte die leeft voor het hier en nu of voor de minderheid die naar het eeuwige leven op weg is? Wat voor vruchten draag je, goede of slechte? Zo aan het einde van de bergrede gekomen horen we nou niet bepaald geruststellende woorden. Ik zou bijna willen zeggen in deze verse die onze tekst vanmorgen zijn, doet de Heer Jezus er nog een schepje bovenop. Want in al die voorafgaande voorbeelden waren er telkens twee mogelijkheden. Twee poorten, twee wegen, twee bomen. Maar nu vestigt hij de aandacht op één punt. Hij neemt ons als het ware mee naar de poort van het koninkrijk. Straks in de toekomst zal dat zijn, bij die poort van het koninkrijk. En hij zegt, er zijn heel veel mensen die straks ontzettend schokkende woorden te horen krijgen. Ik heb u nooit gekend. Ga maar weg van mij. U die de wetteloosheid, die de ongerechtigheid werkt. En hij zegt erbij, dat zijn geen woorden van een engel. Dat zijn niet de woorden van Petrus die aan de hemelpoort staat, zoals de Romeinse kerk leert. Heer Jezus zegt, dat zijn woorden van niemand minder dan van mij. Dat zal ik straks zeggen. Woorden uit de mond van niemand minder dan de Heer Jezus zelf, die bij de poort van het koninkrijk mensen wegstuurt. En we zeggen natuurlijk allemaal, ja, maar dat zijn we helemaal niet van de Heer Jezus gewend. De Heer Jezus is toch altijd uitnodigend, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. We horen over hem, hij ontvangt de zondaars en eet met hen. Ja, dat is zo, zo kennen we de Heer Jezus en zo moeten we hem ook kennen. Maar de Heer Jezus neemt ons mee naar de tijd waar hij zegt, dan is die uitnodiging verstreken. Dan is de tijd voorbij. Is het al bij u binnengekomen? Is dat tot jou doorgedrongen? Heb je al eens eerlijk de vraag gesteld, Heere, zou dit mij ook kunnen gebeuren? Heer Jezus, gaat die tekst vanmorgen over mij? Dat is wat het doel is van deze tekst. Dat is het doel van de boodschap van morgen, dat we ons afvragen, zou dit over mij kunnen gaan? En waarom is de Heer Jezus toch zo scherp? Waarom is hij zo ontzettend confronterend? Waarom is hij zo, en misschien ervaart u dat wel zo, waarom is hij zo beangstigend? Waarom kunnen dit soort woorden je zomaar vervullen met de grootste twijfel, is het dan toch niet voor mij? Brengen dit misschien wel herinneringen van het verleden, van je jeugd naar boven, waar altijd maar gezegd wordt, pas op dat je jezelf niet bedriegt hoor. Het is maar voor een enkeling. Jongeren, er is een zendeling, zijn naam is Paul Washer, die over deze tekst sprak op een jongerenconferentie waar zo'n 5000 jongeren bijeen waren. We hebben die preek met het seminarie, met de studenten en de beginnende predikanten, 2 weken geleden gekeken. En toen zei hij, ik ben bang dat ik na het houden van deze preek hier niet meer uitgenodigd word. En hij is gelijk gekregen, hij is bij die jongerenconferentie nooit meer uitgenodigd. Want het is geen populaire boodschap. Het is geen populaire boodschap als je zegt, de meeste mensen hebben bij de poort van het koninkrijk straks grote problemen. Dan zeggen mensen tegen je, dominee, doe niet zo zwaarmoedig. Doe niet zo moeilijk. De Bijbel zegt toch dat God liefde is? Juist ja, God is liefde. En daar gaat het hier in Matthäus 7 nou juist over. Hier in onze tekst hoor je Gods liefde spreken. Gaat het in Matthäus 7 over Gods liefde? Jazeker. Gods liefde is toch dat hij zijn zoon zond naar de aarde. Om zondaren te redden, niet om ze weg te sturen. Precies, en daar gaat het in de tekst nou om. De Heer Jezus wil niet dat je de nauwe poort misloopt. Hij wil niet dat je op de brede weg verder gaat. Hij wil niet dat je verloren gaat. Dat je straks te horen krijgt, ga weg van mij. Hoe zit het dan? Nou, laat me dat proberen te verduidelijken met een voorbeeld. Dat we allemaal begrijpen. Stel, je gaat mountainbiken in de Ardennen met een groep vrienden. Niet een beetje mountainbiken op de verharde weg of zo. Nee, echt zo'n route waar je van die scherpe afdaling moet maken. Over van die paadjes, van die gravelpaadjes. Met scherpe bochten. Maar je komt daaraan bij het verhuurbedrijf. Met die groep. En je wil nog even naar de wc en je gaat naar binnen en je loopt daar door de werkplaats. En je ziet daar iemand bij die mountainbikes bezig om het nog even wat te repareren. En je vangt zo even een gesprekje op tussen twee van die monteurs. Die zegt, ja joh, dit is de laatste, maar ik krijg het echt niet voor elkaar hoor. Ik heb even mijn elastiekje een beetje duct tape geprobeerd. Ja, we zien het wel, laat maar gewoon proberen. En je denkt, waar gaat dat over? Is die wel fris? En je ziet even later dat iemand uit jullie groep die mountainbike krijgt. Wat doe je dan? Ik hoop dat je dan naar die persoon toe gaat en zegt, joh, jij gaat niet op die mountainbike fietsen. Waarom niet? Ja, bij de eerste de beste afdaling, als de bocht wat te scherp is, dan vlieg jij uit de bocht. Zo de afgrond in. Hoezo dan? Denk je niet dat ik kan fietsen? Nee joh, ik vertrouw die remmen niet. Ik zag die man daar prutsen aan je fiets, laat hem staan. Ja, maar het is de laatste. Ze hebben er niet meer. Ik ga hier toch niet de hele middag zitten wachten tot jullie terug zijn. Het is maar een heel eenvoudig voorbeeld. Maar als je echt om die persoon geeft, dan doe je er alles aan om te zorgen dat hij niet wegrijdt op die mountainbike. Want het loopt niet goed af. Of vind je het zielig dat hij anders niet mee kan? Of vind je het vervelend, want ja, ik word een beetje boos op jou, omdat jij dat zegt. Je zegt dan niet, nou ja, je mag zelf weten hoor, of je op die mountainbike stapt of niet. Als jij het leuk vindt om te gaan, ja, wie ben ik dan om te zeggen dat je het niet moet doen? Dat is je eigen risico. Weet je, dat zijn nou liefdeloze antwoorden. Want je weet hoe het afloopt als die op die fiets stapt. Het is liefdeloos om iemand niet de waarheid te vertellen, al is die waarheid nog zo hard en al is het nog zo vervelend om hem te moeten vertellen. En anders heb je wat anders te vertellen straks. Anders moet je straks naar die vader en die moeder van die jongen gaan. En zeggen, ja, ik heb dat gezien, maar ik heb hem niet gewaarschuwd. Ik heb dat gehoord, dat ze zeiden van ja, een beetje duct tape en een elastiekje komt misschien wel goed. Zou je die ouders zeggen, al wordt je vriend nog zo boos op je. Je doet er toch alles aan om hem te overtuigen om niet op die mountainbike te stappen. Waarom? Omdat je om geeft. Omdat je niet wil dat hij straks in het ziekenhuis belandt of nog erger. Gemeente, dat is wat de Heer Jezus hier doet. En nee, dan is inderdaad het evangelie geen populaire boodschap. Want het evangelie zegt, je bent op de brede weg die naar het verderf leidt. Je bent een slechte boom met slechte vruchten. En daarmee loopt het niet goed af. Kom tot inkeer. Ga door de nauwe poort. Op de smalle weg. Breng goede vruchten voort. De scherpte van onze tekst is de scherpte van de liefde. Hier spreekt iemand die ons zo lief heeft, dat hij ons voor het verderf niet over heeft. Ook dit soort teksten wijzen er ons op dat de Heer Jezus ons werkelijk lief heeft. Dat hij niet onverschillig is en zegt, nou ja, ze zien het vanzelf wel waar de brede weg eindigt. Je ziet vanzelf wel wat er gebeurt als je geen goede vruchten draagt. Ze ervaren vanzelf wel op de jongste dag dat ze willen binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar dat het niet kan. Dat zien ze dan maar. Ik maak me er niet druk om. Nee, de Heer Jezus, die is zo liefdevol, dat hij zegt, ik geef jullie een eerlijke boodschap. En ik neem jullie vandaag, als het ware, mee in gedachten naar wat er op de jongste dag gebeurt met heel veel mensen. En ik kan het weten, zegt de Heer Jezus. Want ik zal daar staan bij die poort. En bij die poort komen dromme mensen aan. Velen van ons zullen dat gezien hebben. Al die mensen die in de rij staan om een laatste glimp van de kist van Queen Elizabeth op te vangen. Dromme mensen komen aan en ze zeggen, Heere, Heere. Maar ze komen het koninkrijk niet binnen. Waarom? Omdat ze het evangelie niet begrepen hebben. Ofwel begrepen hebben, dat is nog erger, maar er niet naar gehandeld hebben. De Heer Jezus zegt, ik vertel het jullie vandaag. Omdat ik niet wil dat jullie tot die velen behoren. Ik vertel het hier vandaag in Abbebroek, zodat je tot inkeer komt en je bekeert van de brede weg. Zodat je gaat zoeken naar die nauwe poort. En daardoor naar binnen gaat. De Heer Jezus zegt, ik heb je niet over voor het einde van de brede weg, het verderf. Ik wil niet dat het je vergaat zoals met die slechte boom die in het vuur geworpen wordt. Ik wil niet dat je straks te horen krijgt, ga weg van mij. Het koninkrijk blijft voor jou gesloten. Gemeente, voelt u aan, liefde betekent niet dat je altijd een zoete, lieve boodschap brengt. De liefde vraagt altijd om waarheid. En in het evangelie gaan waarheid en liefde samen. En dan is het juist liefdevol om iemand te blijven wijzen op de ernst van de eeuwigheid. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, wat het probleem is. Ik heb daar eerder al op gewezen, ik zeg het nu weer. De bergrede is uitgesproken naar discipelen. Mensen die de Heer Jezus volgen in zijn rondwandeling naar Galilea. Of door Galilea. Hij heeft het hier niet tegen de wereld, hij heeft het hier niet tegen een groep randkerkelijke. Maar tegen zijn discipelen, mensen die gekomen zijn om te luisteren. Mensen die zich aangetrokken voelen door zijn woord en door zijn onderwijs. Die zich aangetrokken worden door alles wat hij deed. Mensen die zeker niet onverschillig zijn. Het zijn hier geen toevallige voorbijgangers die aangesproken worden. Ja, maar hoe kan dat dan? Hoe kan het nou uitgerekend dat die mensen hier genoemd worden? De mensen die de Heer Jezus Heren noemen. Hoe kan het dat uitgerekend die mensen hier aangesproken worden? Wat is hun probleem nou eigenlijk? Nou, hun probleem is valse vrede. Valse vrede. Dat wil zeggen, denken dat je zal ingaan in het koninkrijk, maar uiteindelijk niet kan binnengaan. Wanneer heb je valse vrede? Valse vrede heb je als je op de verkeerde dingen steunt, op de verkeerde dingen vertrouwt. Zullen we eens heel goed kijken wat deze mensen eigenlijk zeggen? Het komt twee keer naar voren. In vers 21 en 22. Ze zeggen, Heere, Heere. In vers 22 zegt de Heer Jezus, ja velen zijn het die de 10 dagen tot mij zullen zeggen, Heere, Heere. Dat is opvallend, er staat niet ieder die tegen mij zegt, Heere. Maar het staat er twee keer, Heere, Heere. En juist in die herhaling zit de zeggingskracht. Je komt het vaker in de Bijbel tegen, dat een naam herhaald wordt. In Genesis 22. Abraham. Abraham. Als hij zijn zoon offert, dan roept een engel twee keer zijn naam. Mozes bij de brandende braamstruik. Mozes. Mozes. De roeping van Samuel. Die op zijn bed ligt. Samuel. Samuel. Je hoort het ook als Absalom gestorven is. Dan heeft David zo'n verdriet. Dat hij zijn zoon kwijt is. En dan zegt hij, Absalom mijn zoon. Absalom mijn zoon. De Heer Jezus die zegt het tegen Paulus. Als hij nog Saulus heet. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? De Heer Jezus zegt het ook. Martha. Martha. Jij bent bezorgd En je maakt je druk over vele dingen. Wat betekent die herhaling? Dat is de Bijbelse manier waarop er een hele nauwe band wordt aangegeven. Een intieme, een hechte verbondenheid tussen degene die die naam uitspreekt en degene die die naam met die naam aangesproken wordt. En dat is ook wat in onze tekst naar voren komt. Heere, Heere. Er zijn mensen die zeggen Heere, Heere, die zich op een bijzondere manier verbonden weten met de Heer Jezus. Ze belijden zijn naam, ze weten wie hij is, ze zijn niet onbekend met hem. Voor hem is het niet, oh ja, dat is iemand van wie ik vroeger ooit een keertje op de kinderclub, of was het nou op school gehoord heb, ik weet het niet meer. Nee, ze kennen hem. Er is een verbondenheid, er is een erkennen. Maar het schokkende is dat de Heer Jezus hier zegt, ja, maar niet iedereen die dat zegt, die zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Ja, wat? Heeft die belijdenis dan geen zin? Is die belijdenis dan waardeloos? Nee, zegt de Bijbel, iedereen moet Jezus belijden als Heere. Toen de moorman vroeg of die gedoopt mocht worden, toen zei Filippus, dat mag als je belijdt dat Jezus de Zoon van God is. En die belijdenis komt van die man, die komt voort uit een waar geloof. Dus die belijdenis is belangrijk. Het is de Heer Jezus niet te doen in deze tekst om te zeggen, nou jongens, hou maar op met mij jullie Heere noemen. Maar het probleem van deze mensen is, dat ze het omdraaien, als je maar de juiste belijdenis doet, dan zit het wel goed. Als je maar verstandelijk belijdt dat Jezus Heere is, dan is het wel in orde. Als je maar bij een orthodoxe, bij een bijbelgetrouwe kerk hoort, die Jezus nog echt als Heere en als enige Heere belijdt, dan zit het wel goed. Als je maar bij een kerk hoort, waar een evangelie gepreekt wordt van genade alleen, door het geloof alleen, door Jezus Christus alleen, dan kom ik in het Koninkrijk. Dan zegt de Heer Jezus, fout. Niet iedereen die zegt, Heere, Heere, zal binnengaan. Je kan niet rusten op je belijdenis. Je kan niet rusten op je lid zijn van de hersteld hervormde gemeente van Abbe Broek. Of van welke andere hersteld hervormde gemeente dan ook. Het gaat nog verder. In vers 22. Ze hebben niet alleen de juiste belijdenis. Maar ze gaan zeggen, ze gaan vragen. En de verbazing komt eraf. Ja, maar wij hebben toch in uw naam geprofeteerd. Ze hebben niet alleen maar de juiste belijdenis, die volkomen zuiver, volkomen orthodox is. Ze brengen die naam ook in de praktijk. Ze doen van alles in Jezus' naam. Profeteren, dat wil zeggen een geestelijke boodschap brengen. In het Nieuwe Testament gebeurde dat bij profeten door directe openbaring. Na de apostolische tijd is dat gestopt. Maar als ik het nou naar onze tijd overzet, dan zeg ik ja, dan betekent het hier een Bijbelse boodschap brengen. Er zullen daar predikers staan aan de hemelpoort. Die zeggen, maar ik heb de hersteld hervormde gemeente gediend. Ik was niet gewoon maar een belijdend lid. Ik heb daar het evangelie verkondigd. Aan de kinderen op de zondagschool en op de vijfkleurenclub. Aan de kinderen op de tienerclub en op de JV. Ik heb de vrouwengesprekskring geleid. Ik zat op de vrouwen- en de mannenvereniging en ik deed daar wel eens een inleiding. Ik heb het evangelie verkondigd vanaf de kansel. En Heer Jezus, ik heb dat niet in mijn eigen naam gedaan. Ik heb dat in uw naam gedaan. En tot een strik zullen ze horen, ik heb je nooit gekend. Ga weg van mij. Gemeente, dit zijn niet mijn woorden. Het is niet een fijne preek om te houden, dat begrijpt u wel. En het is al helemaal geen fijne preek om te houden als een voorbereidingspreek op het heilige avondmaal. Maar het is aan de beurt. En volgens mij doen we de Heer Jezus onrecht met elkaar als we zeggen, nou laten we deze tekst maar even overslaan. En daarna het avondmaal weer mee verder gaan. En niet alleen de Heer Jezus doen we onrecht, we doen onszelf er ook onrecht mee. Want we slaan dan die liefdevolle boodschap van de Heer Jezus over. Die scherpe liefde. Maar het is misschien ook wel de liefde die het diepst bij ons binnenkomt. die ons niet meer loslaat. Zoals het zaad het best ontkiemt in land dat eerst heel goed losgeploegd is. Wat zeggen ze nog meer? Heren, heren, hebben wij in uw naam niet, hebben wij in uw naam duivelen uitgeworpen? Is het mogelijk dat iemand in Jezus' naam demonen uitdrijft en toch buiten het koninkrijk blijft staan? Ja, kijk maar naar Judas. Hij heeft bij de uitzending van de 12 de macht gekregen om demonen uit te drijven. En de discipelen die komen dan terug bij de Heer Jezus, dat lees je in Lucas 10. En ze zeggen met z'n allen, ja maar Heer Jezus, zelfs de demonen waren ons gehoorzaam. Wat zegt de Heer Jezus dan? Verblijd u daar niet over. Maar verblijd u daarover dat uw namen geschreven staan in het boek des levens. Het gaat nog verder. Heren, heren, hebben wij niet in uw naam vele krachten gedaan? Vele krachten, wat betekent dat? Er zijn wonderen gebeurd doordat mensen in de naam van Jezus aan het werk zijn gegaan. Genezingswonderen. Indrukwekkende gebeurtenissen waarvan de mensen zeggen, dit moet van God afkomstig zijn. Maar de Heer Jezus zegt, laat je nou niet op het verkeerde been zetten. Nicodemus die zegt het ook tegen de Heer Jezus in Johannes 3. Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan die tekenen doen die u doet. Als God niet met hem is. Zegt de Heer Jezus dan, joh Nicodemus, heb je goed gezien die wonderen, die tekenen, die bewijzen dat ik de Zoon van God ben, van goed dat je dat opmerkt. Nee, hij zegt tegen Nicodemus, voorwaar, ik zeg u, hij gaat hem corrigeren. Voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien, al heb je nog zoveel tekenen gezien van dat koninkrijk. Laat staan binnengaan. Wat is nou het punt dat de Heer Jezus wil maken? Wat is nou ten diepste het probleem? Je kunt komen met een Bijbelse belijdenis, heren, heren. Je kunt een hele bijzondere bediening hebben gehad. Bijzondere prediking, demonen uitdrijven, krachten gedaan. Je kunt met je hele geestelijke cv kan je presenteren aan de poort van het koninkrijk. Maar die geestelijke cv geldt nooit of te nimmer als je toegangsbewijs. Dan heb je een valse vrede. Als je denkt binnen te kunnen komen met alles wat je voor de Heere gedaan hebt. En dat is precies het probleem van veel mensen, gemeente. Veel mensen in de kerk weten precies te vertellen wat ze allemaal voor de Heere gedaan hebben. Ik heb toen en toen belijdenis gedaan. En ik heb me zo ingezet, zoveel jaar ingezet voor de opbouw van de gemeente. Ik heb wel 3 termijnen in het ambt gediend. Ik heb altijd klaargestaan als er een activiteit te doen was. Dan moet je dan maar niet meer dienen. Moeten we daarmee stoppen? Nee, natuurlijk niet. Juist wel, soms zou je willen dat er meer mensen zich inschakelen. Maar als je denkt dat je met alles wat je voor de Heere doet het koninkrijk binnenkomt, dan maak je een hele grote vergissing. Niet je geloofsbelijdenis, niet je bediening, hoeveel die bediening ook aan zegen heeft gehad, is beslissend. Ik kan zeggen dat ik Jezus ken, zijn naam belijden, maar zelfs dat is niet beslissend. We moeten het omdraaien, zegt de Heer Jezus in vers 23. Want wat is zijn bezwaar? Ik heb u nooit gekend. Beslissend is niet of ik de Heer Jezus ken, beslissend is of de Heer Jezus mij kent. Niet van beneden naar boven met al mijn werken, met al mijn kennen, met al mijn belijden voor hem, maar van boven naar beneden, niet wat ik voor hem doe, maar wat hij voor mij gedaan heeft. Dat is beslissend. En dan komen we uit bij de derde gedachte, wat de wil van de hemelse Vader is. Ik heb u nooit gekend, zegt de Heer Jezus. En de vraag die we onszelf moeten stellen is, kent de Heer Jezus mij? Beter, kan je het met gevouwen handen vragen, Heere, kent u mij? Dat mag je vragen. Die vraag moeten we stellen vanmorgen, ieder persoonlijk. Niet omdat we van elke voorbereidingsweek een twijfelweek moeten maken. Waarbij we bij onszelf op zoek gaan, heb ik dit kenmerk, heb ik die ervaring? Nee, de vraag stellen, Heere, kent u mij? Sta ik in uw boek geschreven? Ja, zegt u, maar hoe weet je dat dan? Want de Heere die stuurt geen kopietje van de pagina van het boek des levens naar de aarde waar jouw naam op staat. Dus je kan het niet weten. Nee, de tekst zegt dat je het wel kan weten, want wie komt er wel binnen? Welk antwoord geeft de tekst? Wie komt er nou binnen in het hemelrijk? Die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Nou, zegt iemand, dat is dan mooi. Dan belanden we van de regen in de drup. U zit net te vertellen, het gaat niet om de dingen die je in de naam van Jezus doet. En nou zegt u, je moet wel wat doen, namelijk de wil van de Vader. Ja, oppervlakkig bezien denk je, nou moet ik toch weer wat doen. En toch zit er een verschil, een heel groot verschil. De ene groep mensen die komt met een lijst van alles wat ze bereikt en gedaan hebben. De grote groep mensen, dat zijn de mensen die grote woorden gebruiken. Heere, Heere. Maar de andere groep mensen, dat zijn mensen naar wie de Heer Jezus kijkt. En hij zegt, kijk. Hij is door de nauwe poort gegaan. Hij had dagelijks een strijd te voeren. Niet met anderen, maar met zichzelf. Hij heeft dat evangelie gehoord. Dat zegt, je kan niet in het koninkrijk komen tenzij je opnieuw geboren wordt. En toen hij dat hoorde, heeft die persoon gedacht, kijk, ik kan mezelf een beetje oplappen, een beetje vroom doen, een beetje mijn best doen. Of heel erg vroom doen en heel erg mijn best doen. Maar hij heeft allemaal geen zin. Het probleem ligt veel dieper. Ik moet helemaal opnieuw beginnen. Opnieuw geboren worden. En het probleem is, dat kan ik niet. Maar daarom is nou de Heer Jezus gekomen. Om mij te geven wat ik hem niet kan brengen. Hij vraagt van mij een volkomen heilig leven. Van het uur van mijn geboorte af aan. En ik kan dat heilige leven niet geven. Niet aan hem teruggeven. Nog geen millimetertje. En daarom moest de Heer Jezus komen om voor al mijn zonden, ja mijn hele zondige natuur, genoegdoening te doen. Zijn offer, zijn eigen leven te brengen. Ik kan niet zonder hem. Heer, ik kan niet zonder u. Als u mij niet vergeeft, als u mij niet in genade aanneemt. Zonder iets van mijzelf dat ik meebreng. Dan ben ik zonder hoop, dan ben ik verloren. Laat ieder bij zichzelf te raden gaan of je Jezus nodig hebt. Of je hem echt nodig hebt. Dat je zegt, ik kan niet zonder hem. En dat niet alleen, ik kan niet zonder hem. Nee, ik kan niets zonder hem. Zonder hem kan ik niets doen. En dat je ook niet stiekem denkt, ja, diep in mijn hart breng ik toch nog wel wat dingetjes mee. Ja, maar ik heb toch nog wel een hoop kunnen doen in mijn leven voor hem. Dat is toch ook niet voor niks geweest. Nee, ik kan je niet meebrengen. Jongeren, je bent jong en je hebt je leven nog voor je. En je hebt verlangens wat je wil bereiken in je leven. Je bent op weg in het leven. Je hebt doelen in je leven misschien nog gesteld. Dromen. Maar weet je wat Gods doel, Gods droom voor je leven is? Weet je wat de wil van de hemelse Vader is? Zijn wil is dat je niet verloren gaat. Dat jij op het punt komt dat je zegt, ik weet het, de wereld heeft mij heel veel te bieden. Ik weet het. Ik kan in deze wereld van alles bereiken, van alles vergaren. Maar het is maar zo'n tijdje. In vergelijking met die lange, lange eeuwigheid. En de hemelse Vader wacht op jou, hij roept je, zodat je straks thuis bij je bed op de knieën gaat en zegt, Heere God, ik ben altijd bezig met wat ik wil. Maar de Heer Jezus zegt, het moet me gaan om uw wil. En u wil dat ik niet verloren ga. Daarom kom ik tot u. U wil dat ik u volg, maar ik doe het niet. Want de wereld trekt zo aan mij. En ik kan ook makkelijk natuurlijk de wereld buiten de schuld geven. Maar in mijn hart leven ook zoveel verlangens die de verkeerde kant uitgaan. Mijn leven is zoveel zonde. Ik ben op de brede weg. En heren, ik weet niet hoe ik er vanaf kom. Ik weet het niet. En daarom lig ik hier geknield met lege handen. Afgelopen week hadden we die ouderavond met dominee van Binsberg. Het trof mij dat hij zei, dat voorbeeld van op de knieën gaan aan het gebed, s'avonds naast je bed. Ik vroeg me achteraf af, ouders, heb je je kinderen al eens verteld hoe jij op dat punt gekomen bent, dat je op je knieën bent gegaan, gezegd hebt, Jezus, ik ben de brede weg, ik moet er vanaf, maar ik weet niet hoe, ik kan het zelf niet. Heb je wel eens verteld dat je toen die dag niet dacht, nou laat ik de smalle weg ook een keer proberen, weten we ook wat dat betekent. Nee, je dacht, ik heb geen idee hoe ik door die nauwe poort kom. Het lukt me nooit om op die smalle weg te gaan. En je denkt bij jezelf, hoe kan ik mijn kinderen daar nou in voorgaan? Als ik zelf niet weet hoe. Meent u, dat is de wil van de hemelse Vader. En ik weet niet of u het in de gaten heeft. Maar de Heer Jezus brengt ons nu eigenlijk gewoon weer terug bij het begin van de bergrede. Wat is de wil van de hemelse Vader? Blaad het u even mee terug. Hoofdstuk 5 vers 3. Jongens en meisjes, dat is al een hele tijd geleden. Maar ik heb bij die hoofdstuk 5 vers 3, Matthäus 5 vers 3, heb ik een gebaar aan jullie aangeleerd. Misschien weten jullie het nog. Matthäus 5 vers 3. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Welk gebaar hoorde daarbij? Die armen van geest, dat is een bedelaar. Iemand die zo zit. Een lege hand. Ik heb niks te brengen. Helemaal niks. Lege handen. En wat zegt de Heer Jezus dan? Wat is de belofte? Van die mensen die hun hand ophouden als een bedelaar. Heren, ik weet het niet. Ik kan het niet. Ik kom niet door die nauwe poort. Ik kom niet op die smalle weg. Ik draag geen goede vruchten. Lege hand. Van hen is het koninkrijk de hemelen. Dus wacht even. Je kan alleen met lege handen aankomen. Dat is de wil van de hemelse Vader. Niet op je belijdenis vertrouwen. Niet op je werk van de kerk vertrouwen. Niet op je toewijding en noem het allemaal maar op. Dan krijg je straks te horen, ga weg van mij. Het koninkrijk is voor jullie niet bestemd. Het is bestemd en het is alleen bestemd voor degene die met lege handen komen. Dat is de wil van de hemelse Vader. Matthäus 5 vers 4. Zalig zijn zij die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Weet u het nog, geestelijk treuren over de zonde? En over alle gevolgen van de zonde? Je eigen zonde? En wat je er allemaal mee maar kapot kan maken? Nee, niet zeggen, oh heren, ik heb toch wel een aardig zondebesef. Ja, dan wordt de zondebesef weer iets wat je in je hand hebt liggen. Het is de wil van de hemelse Vader dat je die zonde brengt bij het kruis. Aan de voet van het kruis. Want daar worden we vertroost. Omdat daar de Heer Jezus zegt, ik vergeef je al je zonden. En wie dat doet, die raakt ook zijn hoogmoed kwijt. Matthäus 5 vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen. Want zij zullen het aardrijk beërven. Gemeente, ziet u hoe de bergrede eindigt waar de Heer Jezus begon? In het bijzonder de zaligsprekingen. Pak ze er deze week maar eens bij. Als je de wil van de hemelse Vader wil weten, moet je de bergrede lezen. Want dat zijn de vruchten van iemand die waarlijk met lege handen gekomen is. Laat het op je inwerken. Pak misschien je aantekeningen van die preken er nog eens bij. Dit is hoe het smalle pad eruit ziet. Dit zijn de vruchten die groeien in het leven van iemand die genade heeft leren kennen. Dit is de wil van de hemelse Vader, dat ik zo leef. En bij het onderzoeken daarvan valt alles wat ik kan brengen, valt uit mijn handen. Zodat ik met lege handen naar hem ga. En dat ik zeg, Heere, geef mij wat ik van mezelf uit niet kan brengen. Het is mijn verlangen, niet om mijn eigen wil te doen, maar om uw wil te doen, o God. En weet je wat de Heere dan doet? Hij geeft het. Dat is Matthäus 7, hè? Daar hebben we het ook over gehad. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en u zal worden opengedaan. Wie van genade leeft, die krijgt de genade kracht om te doen, om te leven volgens de wil van de hemelse Vader. En dat brengen we nooit als een verdienste bij hem terug. Kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Nee, dan zeg je, Heer, ik heb alleen maar gedaan wat u mij te doen gaf en nog kwam het me allemaal tekort. Maar het is uw werk. U gaf uzelf voor mij. En wat kan ik anders doen dan mijzelf teruggeven aan u? Amen. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heer, u heeft door middel van de Heilige Geest, die de psalmist deze woorden liet opschrijven, ons het antwoord al op de lippen gegeven. Niet een antwoord dat we in deze voorbereidingsweek allerlei dingen bij onszelf gaan zoeken. Maar dat we met onszelf en met al onze tekorten tot u gaan. Beproef mij, Heere. En zie of er in mijn gemoed, in mijn hart, iets kwaads is. En dat kwade kan misschien juist wel zijn de dingen waarvan ik denk dat het goede werken zijn, waarmee ik straks aan de hemelboord kan zeggen, ja, maar ik heb dit toch gedaan. Heren, bij de hemelpoort, bij de poort van het koninkrijk, gaat het niet om wat wij gedaan hebben, maar om wat Christus gedaan heeft voor ons. Die zijn bloed, zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha voor mijn zonde. Die is opgestaan op de derde dag om mij rechtvaardig te verklaren. Het gaat daarom wat u gedaan hebt, Heer Jezus, voor ons. Maar ook wat u gedaan hebt in ons, want u geeft een volkomen werk. Niet alleen vergeving, ook heiliging. Het zijn de vruchten die in ons groeien alleen door u. Heere, geef ons zo een gezegende week van dankbaarheid. Of week van voorbereiding om straks met dankbaarheid aan de tafel des Heren te mogen gaan. Met een lege hand. Die u wil vullen. Om ons geloof te versterken. En om onze harten te richten op de Heer Jezus Christus. Totdat Hij komt. Om zijn koninkrijk hier te brengen. Amen. Wij zingen als slotlied van het gebed des Heren het vierde vers. Uw wil geschied. Uw wil alleen. Het gebed des Heren vers 4. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.